groet allen in Jezus' wonderbare naam, hier en elders. En ik wil met u het woord van God openen vanmorgen, te beginnen bij 1 Timotheüs 3. En voor de volledigheid is het misschien goed dat we het hele hoofdstuk lezen. Het zijn maar 16 versen. In Timotheüs 3, dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, bekeert hij een voortreffelijk werk. Een opziener nu moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw. Beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen. Niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen, onderdanig houden in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Hij mag geen pas bekeerde zijn. Opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaan, zodat er niet in opspraak komt en in de strik van de duivel terechtkomt. De diakenen moeten evenzo eerbaar zijn, niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn, niet uit zijn op oneerlijke winst. En het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. Ook zij moeten eerst beproefd worden en daarna mogen zij dienen als zij onberispelijk zijn. De vrouwen moeten evenzo eerbaar zijn, geen kwaadspreeksters, beheerst en trouw in alles. De diakenen moeten mannen van één vrouw zijn die goed leiding geven aan hun kinderen en aan hun eigen huis. Want zij die hun dienst goed verricht hebben, maken dat zij hoog staan aangeschreven en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in Christus Jezus. Deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer weg blijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. En buiten alle twijfel groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engel, is gepredikt onder de heiden, is geloofd in de wereld en is opgenomen in heerlijkheid. Nou is het niet mijn bedoeling vanmorgen om het leven van broeder Henk te toetsen aan het woord van God. Hij zal dat zelf gedaan hebben en ook de oudste. Maar ik wil met jullie stilstaan bij vers 10. En dan eigenlijk één woord. Ook zij moet eerst beproefd worden en daarna mogen zij dienen. Als zij onberispelijk zijn. Dienen. Dat geldt natuurlijk voor een die oudste, voor een opziener, voor een diaken. Maar dat geldt eigenlijk ook natuurlijk voor elk kind van God. Er is ook een ambt van alle gelovigen. En ik werd van de week getroffen door Elia. En in 1 Koningen 17 lees ik over Elia. Elia, voor ons denk ik allemaal bekend, een profeet van God die optreedt in de tijd van Ahab. En dan zegt Elia in 1 Koningen 17 vers 1, en Elia de Tisbiet, er staat verder heel weinig geschreven over Elia. Alleen waar hij vandaan komt. Uit de inwoners van Gilead. En hij zei tegen Ahab: zo waar de Heere, Yahweh, de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Er zal deze jaren geen dauw of regen komen behalve op mijn woord. En Jacobus 5 leert ons. Dat dit een gebed is van Elia. En wat zegt Elia dan? Er zal deze jaren geen dauw of regen komen behalve op mijn woord. En de NBG vertaalt het eigenlijk: voor wiens aangezicht ik sta. in wiens dienst ik sta. En letterlijk is dit goed vertaald. Dus de dienst van God heeft alles te maken met het staan voor het aangezicht van God. En dat zien we niet alleen in het leven van Elia. We zien dat ook op hoofdstukken verder in het leven van Elisa. We zien dat ook in het leven van koning Josia. Dat de Heer ook tegen hem zegt, omdat je mijn aangezicht gezocht hebt. En we zien dat natuurlijk ook in 2 Kronieken 7 vers 14, waar de Heer spreekt tegen Salomo. En dan zegt hij dat als jullie je verootmoedigen, mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, zich verootmoedigt, ze bekeren zich, ze beleiden hun zon en ze zoeken mijn aangezicht. En dan was het natuurlijk in die tijd van de tempel en de tabernakel misschien anders, maar die is later door Mozes gekomen, maar wij leven, hebben we net gehoord, in de gemeente van Christus, in het huis van God. En nu heeft de Heer Jezus Christus, heeft die toegang, heeft die vrijgemaakt. En misschien wilt u even meegaan met mij naar Hebreeën 10. Dan gaan we eens kijken wat het woord daarover te zeggen heeft. U kunt dus de Heer niet dienen, mag ik het zo zeggen, u kunt dus de Heer niet dienen als u niet voor zijn aangezicht geweest bent. U kunt de Heer niet dienen als u van hem niet gehoord heeft welk woord u moet spreken. En u kunt de Heer niet dienen als u nog leeft in het vlees, als u nog leeft in uw oude natuur. U kunt de Heer niet dienen als u de geest van God niet ontvangen heeft en u kunt u niet ontvangen. Pinkster is niet voor Pasen. En Pasen is niet voor Goede Vrijdag. Er is een volgorde in de dingen van ons leven. Dus als wij bij het kruis geweest zijn, als wij ontdekt hebben dat wij van onszelf niet deugen, als wij ontdekt hebben dat wij een veroordeelde zijn, samen met de Heer Jezus Christus, hij werd onschuldig veroordeeld, en wij met hem. En als de Heilige Geest ons dat niet geopenbaard heeft, dan kunt u niet dienen in de gemeente van Christus, want dan gaat u veroordelen. En u gaat u zichzelf verheffen boven anderen. En dan gaat u de splinter in uw eigen oog niet meer zien. Dan gaat u de balk in uw eigen oog niet meer zien, maar dan gaat u zoeken naar de splinters bij uw broeders en bij uw zusters. En dan kunt u niet dienen in de gemeente, dan gaat u niet bouwen in de gemeente, dan gaat u de gemeente van God afbreken. En wees daar voorzichtig mee. Om de gemeente van God af te breken, want het is de gemeente van God. Het zijn de kinderen van de levende God. En reeds over het volk Israël zegt de Heer, dat is mijn oogappel. Hij zegt niet, dat is de oogappel van het volk Israël, hij zegt, dat is mijn oogappel. En als u weet hoe teer onze oogappel is, dan weet u ook hoe teer de oogappel van God is. En daarom is het goed, broeders en zusters, om erover na te denken dat we voorzichtig zullen zijn in het spreken. Dat we voorzichtig zullen zijn in het vermanen, wat we heus wel moeten doen. Maar dat we vooral voorzichtig zullen zijn om een oordeel te vellen over onze broeders en zusters. Dat kan alleen als wij zelf tot het oordeel gekomen zijn. Dat wij moeten sterven, dat wij gemeenschap moeten krijgen aan het kruis en aan de dood van Jezus Christus. En dan zullen we ook deel krijgen aan zijn opstanding. En dan zullen we ook deel krijgen aan zijn leven. Want als Elia spreekt, tenzij op mijn woord, dan is dat het woord van God, wat God hem, door hem en tot hem gesproken had. Dit zijn de woorden die je moet spreken, had de Heer hem opgedragen. Dus dat is dat een woord van God, niet een woord van Elia. En laten we eens kijken wat de Hebreeën schrijver ons leert in Hebreeën 10 vers 19. Opdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Dus op grond van de verdiensten van Jezus Christus. Niet op grond van uw eigen verdiensten. Niet op grond van uw verstand. Niet op grond van uw natuurlijke mogelijkheden. Niet op grond van uw werken. Ook niet op grond van het belijdenis van uw zonde. Maar u mag ingaan in het heiligdom door het bloed van Jezus Christus. Hij is de levende weg, hij heeft de weg geopend. Kijk maar in vers 20, langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. Zijn vlees moest als het ware gekruisigd worden, zijn vlees moest ook sterven. Het vlees was het voorhangsel. En dan gaat de Hebreeën 10 verder, omdat we een grote priester hebben over het huis van God. Die grote priester, Jezus Christus, laten wij tot hem naderen. Ziet u dat? Wij moeten dichtbij komen. Wij mogen dichtbij komen door het bloed van het lam. Wij mogen dichtbij komen niet omdat wij een goed christen zijn. Wij mogen dichtbij komen niet omdat we zo geweldig kunnen bidden. We mogen niet dichtbij komen omdat we geweldig kunnen evangeliseren. We mogen niet dichtbij komen omdat we denken, nou, ik heb een hoge afkomst. Of ik heb een hoge intelligentie. Of ik heb de kracht. Nee, wij mogen dichtbij komen om mogen tot hem naderen. Kijk hoe. Met een waarachtig hart en oprecht hart. Dat is niet het oude hart. Dat is niet het oude hart wat wij van de eerste Adam ontvangen hebben. Want dat hart is zelfzuchtig. Dat is niet gericht op het dienen van die ander. Dat is gericht op het dienen van zichzelf. Dat is gericht op de eer van zichzelf. Maar als wij een nieuw hart van de Heer hebben ontvangen, dan is dat een waarachtig hart. Dan is dat het oprecht hart. In volle zekerheid van het geloof. Welk geloof? Wel is het geloof van de Zoon van God, waar we pas over gesproken hebben. Galaten 2 vers 20. Niet uw geloof, niet mijn geloof, maar het geloof van de Zoon van God, wat hij door de Heilige Geest en door het Woord gewerkt heeft in ons hart. Dat is een van de kenmerken, een onderdeel van de vrucht van de Heilige Geest. Galaten 5 vers 22. In dat geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten. Kijk, wij zijn die weg allemaal moeten gaan. We hebben allemaal die weg moeten gaan naar het kruis. We hebben allemaal die weg van de dood moeten gaan. Anders worden we niet verlost, worden we niet gereinigd door het bloed van Christus. Wat dat gebeurt door de eeuwige geest, zegt de Hebreeën 9. Dat is het werk wat God doet. En die reinigt ons van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Je mag denken aan de doop, je mag ook denken aan Ezekiel 36. En laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft is getrouw. God is getrouw. We hebben pas over gesproken, over de grootheid van God en de macht en de majesteit, al zijn eigenschappen. En dan weten we dat God getrouw is. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten we op elkaar letten niet om te kijken wat die ander fout doet. Laten we op elkaar letten niet om te zien wat die ander niet doet, wat hij wel zou moeten doen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Dat is de bedoeling. Dat is Gods plan. En dat hoort bij het leven van een kind van God. Bij elk kind van God. En we mogen erin groeien, natuurlijk, we mogen erin groeien. Maar we zijn geroepen om elkaar te dienen. Zoals ook Christus kwam om ons te dienen. Hij kwam van zijn hoge troon af. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Bent u al van de troon van uw hart gekomen? Bent u al van de troon gekomen waar u weet hoe het moet en hoe een ander het moet doen? Hebt u zichzelf al vernederd tot de dood aan uzelf? De dood aan uw eigen mening, de dood aan uw eigen gedachten, de dood aan uw eigen opvattingen? Als je denkt, het moet zus, het moet zo, noem alle dingen maar op. Christus wel, Christus ging de dood in. Hij gaf zijn leven. En als u uw leven geeft, dan is dat de weg waarop de Heer wil dat wij elkaar dienen. Niet nemen, niet erop gericht zijn om iets te ontvangen, maar geven. Dat is elkaar dienen op de wijze zoals God dat bedoelt. Dat is eigenlijk God dienen. En ik weet niet precies hoe u dat ervaart en hoe dat in uw leven is. Maar we zijn er heel makkelijk op gericht dat God ons dient. Ook in het gebed. En dat de Heer ons van zijn geest geeft en zijn zegen geeft en al die andere dingen maar op. Maar de Heer geeft het wel, maar hij geeft het omdat u het uit kunt delen. Elia sprak de woorden niet voor zichzelf, Elia sprak die woorden van God. Omdat het volk Israël deze woorden nodig had. Omdat de Heer gezegd had, als jullie ongehoorzaam zijn, dan zal ik je ook plagen, als het ware slaan met droogte. Om uiteindelijk dat volk weer tot de inkeer te brengen. Dus het is de bedoeling dat Gods wil geschiet door ons heen. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Onderlinge bijeenkomsten, dat kan op zondag zijn, dat kan door de week zijn, dat kan ook kunnen ook andere ontmoetingen zijn. Maar ik weet Dat die boze altijd bezig is om mensen te isoleren. Het eerste wat hij doet is isoleren. Het eerste wat hij doet is u weghouden bij de onderlinge bijeenkomsten. Het eerste wat hij doet is de gemeenschap verbreken. En nadat hij de gemeenschap verbroken heeft met uw broeders en met uw zusters, dan bent u zwakker geworden. Dan mist u een van de vier pijlers. En dan gaat hij u verleiden tot zonde. Hij gaat u verleiden tot kritiek. Altijd is dat dezelfde weg, maar dat is niet de weg van de Heere. Laten we nog even verder gaan, om in die nabijheid van God te komen. Hebreeën 12. En laten we lezen vers 18. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd en tot een brandend vuur. Het Oude Testament, berg Sinaï. Tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bazuingeschal aan het geluid van woorden. Zij die dat hoorden smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden. Want ze konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl geschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk, dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd, er staat te beven. Maar u, gaat over ons, gaat over de gelovigen. Paulus schrijft hier aan de Hebreeën. Dat geldt voor alle kinderen van God, u bent genaderd. Tot de berg Sion, tot de stad van de levende God. En als u weet wat er voor eisen gesteld worden om de berg des Heren te beklimmen, dan kunt u dat nalezen, ook in de psalmen, psalm 15 onder andere, en ik dacht psalm 24, 26. En dan staat er: wie rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt en wiens mond geen bedrog is. Dat oude leven moet weg. En dan bent u genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God. Die grote God, die grote Yahweh, die vader van de Heer Jezus Christus, die schepper van hemel en aarde, die is uw vader geworden in Christus. En dan bent u genaderd. Dat is het hemels Jeruzalem tot tienduizendtallen van engelen. Begrijpen we, lieve broeders en zussen, dat wij niet in ons vlees daar kunnen komen? Het vlees is vijandschap met God. Het vlees is in strijd met de Heilige Geest. Zoals Galaten 5 ons dat leert, en de Geest gelukkig ook in strijd met ons vlees. U kunt niet daar komen met uw verdiensten. U kunt niet daar komen omdat u goed kunt bidden. U kunt niet daar komen omdat u lang kunt bidden. U kunt niet daar komen omdat u precies weet hoe het moet. U kunt niet daar komen omdat u weet wat u bidden moet. Nee, zegt Paulus, we weten niet wat we moeten bidden naar behoren. En daarom komt de Heilige Geest ons te hulp. Deze Geest van Christus, die komt ons te hulp. Naderen tot het hemels Jeruzalem. Dat is in de hemel. En God is geest, en daar in de hemel zijn geesten. Daar zijn engelen, daar spreekt hier de Bijbel ook over. Tienduizendtallen van engelen. En dit is de feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemel opgeschreven zijn. En tot God de rechter over allen, tot de geesten van de rechtvaardigen, ziet u dat? De geesten van de rechtvaardigen zijn daar. God heeft u geschapen, daar zijn beeld en daar zijn gelijkenis. Met een geest en een ziel en een lichaam. En door de zondeval is de geest als het ware in de ziel gezakt. Hij was niet meer bruikbaar. Maar als we wederom geboren zijn, dan ontvangen we niet alleen de Heilige Geest, maar eerst een nieuwe geest. En dat is het orgaan waarmee wij God kunnen dienen. En als we dan nog helemaal in ons vlees zitten, of helemaal in onze natuur, of in de drukte van de wereld, dan moeten we dat afleggen. Dan moeten we dat achter ons laten. Want Judas zegt dat wij moeten bidden in de geest. Dus wij moeten als het ware stil worden, ook in ons hoofd, in ons hart. En tot God naderen, dat staat hier. In Christus ben je eigenlijk al genaderd. Wij hebben die plaats met hem ontvangen. Efeze 2, vers 6. Met hem gestorven, met hem opgewekt en met hem geplaatst in de hemelse gewesten in Christus. Maar dat is het leven door de geest. Dat is de wandel door de geest, wandelen voor zijn aangezicht. Zoals Abraham dat gedaan heeft, nadat God hem dat had opgedragen. Wees onberispelijk en wandel voor mijn aangezicht. En verder zegt Abraham dat ook. Dan zegt hij, ik heb gewandeld voor uw aangezicht. Ik heb rechtvaardig gewandeld voor uw aangezicht. We kunnen niet met onze zonde komen. Of met onze onrechtvaardigheid. Of met onze eigen mening of eigen opvattingen. Wij zijn een dienaar van God geworden. En alle apostelen hebben dat begrepen. Eigenlijk Simeon al en Lucas 2. Nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan en vrede naar uw woord. Hij wist dat hij een dienstknecht was van God. Hij zegt, ik ben een dienstknecht geweest van mensen. Ik ben een dienstknecht geweest van de tempel. Ik ben een dienstknecht geweest van God. Hij wist voor wie hij diende, wat hij daar deed. En Paulus somt dat op dat hij een dienstknecht is van God. Romeinen 1 en Galaten 1 en Jacobus, die zegt ik ben een dienstknecht van God. En Judas, ik ben een dienstknecht van God, een dienstknecht van Christus. Wiens dienstknecht bent u? Sommige mensen die dienen de afgoden, heeft u daar wel eens over nagedacht? Dienen van de afgoden? Ze denken dat ze zichzelf dienen. Ze denken dat ze voor zichzelf leven. Maar ze dienen de afgoden, ze doen dus wat die afgoden wensen. Dat ze tegenover het dienen van God. En dan mogen we de Heer dienen. Door Christus zijn we dichtbij gekomen, door het bloed van het lam. En Jezus zelf noemt ook ons dienstknecht. Denk van de Openbaring 1, dat God hem alle dingen getoond heeft. En hij vertelt ons dat door de mond van Johannes. Om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra macht geschieden. En als we dan weten hoe we moeten dienen, laten we dit even verder gaan. Tot de feestelijke vergadering de gemeente van de eerstgeboren in de hemel opgesteld. En tot God de rechter over allen. En tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. Die volmaaktheid is er blijkbaar hier niet. Die komt blijkbaar als we verlost zijn van onze aardse tent. Als we ontslapen zijn of met Christus opgenomen zijn. En dan zijn we daar in de hemel. En kijk dan naar vers 24. Tot de middelaar van het nieuwe verbond Jezus. Wij bidden altijd heel makkelijk in die naam van Jezus. Maar hebben we dan ook het besef dat we inderdaad in zijn naam bidden. Op grond van zijn verdiensten, zijn lijden, zijn sterven. Zijn dienen van ons, zijn dienen van God. De middelaar van het nieuwe verbond Jezus tot het bloed van de bespringing en dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerft. U moet als het ware de aanwijzingen van God ontvangen. U moet als het ware de woorden van God ontvangen. U moet als het ware de kennis van God ontvangen. U moet de wijsheid van God ontvangen. U moet de gaven van de geest ontvangen. U moet alles van hem ontvangen. En als u niet alles van hem ontvangt, dan hebt u niets. Dat is wat Jezus zegt. Zonder mij kunt u niets doen. Als wij dus gaan dienen zonder Christus, dan wordt dat ons eigen werk. En ons eigen werk kan niet de gemeente van Christus bouwen. Die kan wel ons eigen werk misschien bouwen, of ons eigen huis, of ons eigen belang. Maar vaak gaat dat ook ten koste van anderen. Als wij willen dienen, dan moeten we dienen vanuit en door Christus Jezus onze Heer. Hij is immers de grote dienaar die gekomen is. De leidende knecht wordt er wel eens gezegd. Jezus Christus onze Heer. En als wij zijn leven bestuderen, dan weten wij hoe hij diende. Als wij zijn leven bestuderen, dan weten wij hoe hij altijd de stilte opzocht. Dan weet hij hoe hij hele nachten in gebed doorbracht om het aangezicht van God te zoeken. Dan weten wij, als hij Lazarus opwekt, dat hij al lang weet wat God gaat doen. Want hij heeft met God gesproken en God heeft met hem gesproken. Hij zegt niet, ik spreek mijn woorden. Hij zegt, ik spreek de woorden van God. Ik spreek de woorden die God mij geeft. Lieve broeders, zusters, aan die wijnstok zit ik in losse ranken. U moet leven in de verbinding met hem, in de geestelijke verbinding met hem. Dat is wat de Heer Jezus ons leert, voortdurend. En voortdurend komt hij daarop terug. En we zien reeds in het Oude Testament dat het mogelijk is. Elia wandelde voor Gods aangezicht. Abraham wandelde voor Gods aangezicht. Koning Josia zocht Gods aangezicht. Elisa wandelde voor Gods aangezicht. Denk aan Mozes, hoe hij leefde en wandelde voor het aangezicht van God, hoe hij dichtbij kwam. Door God zelf. Wat een geweldig iets om het woord van God te hebben en het woord van God te kennen. Ik wil toch nog één tekst met u delen over de Heer Jezus. Een tekst die soms heel verwarrend is. Onze hemelse dienaar. Als u niet weet hoe u moet dienen, kijk naar Jezus. Als u niet weet hoe u in de nabijheid van God moet komen, kijk naar Jezus. Als u niet weet wat u moet zeggen, kijk naar Jezus. Als u niet weet wat u moet bidden, kijk naar Jezus. Jezus Christus is altijd het antwoord. Ik wil met jullie een tekst behandelen uit Jesaja 42, vers 19. Dat is zo'n tekst waar je als waar je hoofd over kunt breken. Daar staat, wie is er zo blind als mijn dienaar? En er staat hier, de dienaar, de mijn staat met een hoofdletter. Dus de dienaar van God. Doof zoals mijn bode die ik zend, en wie is blind zoals de volmaakte, blind zoals de knecht van de Heer. En als je dat dan leest, ik weet niet hoe dat u ervan gaat, dan denk ik, nou hier snap ik niks van, heren. En er zijn er uitleggers die hebben gezegd dat dit gaat over het volk Israël. Maar ik denk dat het echt gaat over de Heer Jezus Christus. En gisteren heb ik erop gestudeerd. Met behulp van een broeder die er een heel dik boek over geschreven heeft. En teruggaat naar de grondtekst. En dan staat er eigenlijk, wie is hier blind, toch niet mijn dienaar? En dat kunnen we begrijpen. Christus is toch niet blind? De dienaar van God is toch niet blind? Maar dan zie je dat er in het werk, ook rond de vertalers, dat mensen daar hun eigen boodschap in willen brengen. Dat ze afbreuk doen aan de waarheid. Dat ze niet geloven in dat de Heer Jezus straks nog zal terugkomen om hier op aarde te regeren. Dat ze niet geloven in de Messias Jezus. En laten wij als we dienen in zuiverheid ook van het woord. Dat we elkaar de waarheid vertellen. Want ja, wie is er zo blind als mijn dienaar? Daar begrijp je toch niks van. Een dienaar is toch niet blind? Christus is niet blind. En doof, zoals mijn bode. Er staat letterlijk, en doof toch niet mijn bode. De bode van God is toch niet doof? De dienaar van God is toch niet blind? En daarom moeten we soms zoeken naar de waarheid. En dan mogen we elkaar in dienen. En dan zal ik iemand zenden die blind is. Zo is het eigenlijk vertaald. Om tot vrede te dienen en een blinde als dienaar van Yahweh. Wel, dat geldt voor de Heer Jezus Christus, maar dat geldt ook voor u. Als u tot de kennis van de waarheid gekomen bent en u hebt de Heilige Geest ontvangen, u bent wederom geboren, dan bent u niet meer blind, maar dan bent u ziende. Dan hebt u gewandeld in de duisternis vroeger door de vorst van de duisternis. Zoals Efeze 2 ons dat leert. Maar dan bent u niet meer blind. En dan bent u niet meer doof. En dan zit u, ik hoor de stem van de Heer niet. Dan moet de Heer zeggen, Heer, ben ik misschien te ver van u weg. Want Jezus en mijn schapen horen mijn stem. En zullen de stem van de vreemde voorzeker niet volgen. Als u afstand houdt, lieve broeders en zusters, afstand houdt van de levende God. Als u afstand houdt van dat hemelse Jeruzalem, als u niet nadert ook in het gebed tot hem, als u niet wilt wandelen voor zijn aangezicht, ja dan wordt u doof. Of u denkt dat u doof bent. En u denkt dat u blind bent. Maar dit is misleiding. Elk kind van God is in staat om de stem van Jezus te horen. Elk kind van God is in staat om zijn stem te horen. Elk kind van God heeft ogen gekregen, ook geestelijke ogen om te zien. Maar u moet dat woord geloven. Alles wat u in Christus ontvangen hebt, dat is ook leven en overvloed. Dat is de dood, maar daarna het leven. Als u niet meer leeft voor uzelf, maar leeft voor hem, dan leeft u door hem. Dan leeft u uit hem en door hem en tot hem. Dan bent u een kanaal geworden van de Heilige Geest. Dan bent u een instrument geworden van God. Ja, dan bent u een dienstknecht van God en dan kunt u dienen welgevallig voor hem. Omdat u zo geweldig bent? Nee. Omdat u een kind van God bent? Omdat u gesolliciteerd hebt? Nee, want hij heeft u geroepen. Wij hebben hem niet uitgezocht, hij heeft ons uitgezocht, omdat wij zouden heen gaan en vrucht dragen. En onze vrucht zou blijven. U bent dus in staat om uw broeders en zusters te dienen. Als u de weg gaat van het kruis, als u de weg gaat van Christus, als u bereid bent te sterven aan uw eigen inzichten en uw eigen belang en uw eigen opvattingen. Als u de opvattingen van de Heere wilt kennen. Als u zijn mening wilt kennen en zijn woord tot u neemt. Dan mag u dienen, dan kunt u dienen. Maar bijna altijd wat in de weg staat, dat is uw vlees. Of uw eigen ik, of wat het ook zijn mag. U kunt nooit leven, broeders en zusters, buiten de weg die God gewezen heeft. Hij is de nieuwe levende weg. Christus Jezus. En wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden. Dat hebben we gezien in het leven van Christus. En dat gebeurt ook in uw leven. En hoe ver ging Jezus? Als ik lees in Johannes 13, dan gaat hij de voeten wassen van zijn discipelen. Dan legt hij zijn kleren af. En dan gaat hij de voeten wassen van de discipelen. Vroeger was dat het werk van slaven. En dat gaat Jezus doen. Zo nederig is hij. En dan zegt in Johannes 13, vers 13, u noemt mij meester en heren. En u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan de heren en de meester uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Zijn wij bereid, broeders en zusters, om elkaars voeten te wassen? Bent u bereid om de voeten van uw vrouw te wassen? Bent u bereid om de voeten van uw man te wassen? De voeten van uw kinderen? Van de broeders en van uw zusters? Jezus zegt, want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u gedaan heb. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn Heer. Als Jezus nou nog geduld heeft met uw broeder of met uw zuster, als Jezus nou nog geduld heeft met uw kinderen, wie zijn wij dan om te zeggen, klaar daarmee, afgelopen moet het zijn? Jezus, hoeveel geduld heeft hij gehad met u? Hoeveel geduld heeft hij gehad met mij? En nog? Voorwaar, ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn Heer en gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Hoe kunt u zich verheffen boven uw meester? Hoe kunt u zich verheffen boven uw broeder? Dan bent u niet bezig om te dienen, maar bent u bezig om zich te verheffen. Dat is geen dienen. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Amen. Laten we bidden. Heere, wil u danken voor het woord. U dank, Heere, voor de Heilige Geest. En u danken, Vader, dat u met ons wilde spreken, maar ook wilt spreken. Ik wil bidden, Heere, dat u ons alle geeft, verlichte ogen van het hart en van het verstand. Dat we mogen weten, Heere, wat het betekent om elkaar te dienen. En Heer Jezus, dat was voor u niet altijd makkelijk. En dat is voor ons ook niet altijd makkelijk. Maar u deed het om de vreugde welke voor u lag. Vader, wilt u ons helpen dat we u zullen dienen. Op een u welbehagelijke wijze. Dat bid ik in Jezus' naam. Ik bid ook, Heere, voor het vervolg van deze dienst. Heere, wil mijn broer Edward en Jacob ook zegenen. En ook mijn broer Henk met zijn gezin. In Jezus' naam. Amen.